Sì. Een enkele afkondiging vooraf, gemeente. We herinneren er u aan dat vrijdag aanstaande de toren van de nieuwe kerk geplaatst gaat worden. Om 12:00 komt er een grote kraan en om 1:00 rekenen we ongeveer dat de toren op de kerk is gezet. We nodigen u daar allemaal heel hartelijk bij uit. Aanstaande vrijdag, dat is 29 februari, makkelijk te onthouden, om 1:00. De collecten zijn voor de diaconie, voor de emeritikas en voor het bouwfonds. En de schriftlezing is 2 Korinthe 13 en Dordtse leerregels hoofdstuk 1. Paragraaf 13 en 14, Dordtse leerregels, hoofdstuk 1, paragraaf 13 en 14, tot zover. In de naam van de Vader die zondaren verkiest, en van de Zoon die zondaren verlost, en van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God, is ook deze eredienst geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade, vrede, barmhartigheid, vertroosting en blijdschap worden u rijkelijk geschonken van God de Vader door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van zijn Heilige Geest. Amen. Dan willen we nu zingen uit Psalm 2. Psalm 2. Het vierde vers. Ik zal die vorst en ik die vorst met zoveel macht bedeeld, zal Gods besluit aan het wereld rondom horen. Gij zijt mijn zoon, gij zijt mijn één geboren. En ook het zevende vers. Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. Die Sions vorst erkennen voor hun Heer. Welzalig zij die vast op hem vertrouwen. Psalm 2, vers 4 en vers 7. Wij doen eerst belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen en in verbondenheid met Gods kerk over de hele wereld. En aansluitend willen we zingen uit Psalm 64 vers 10. Het rechtvaardig volk zal zich verblijden, betrouwend op de Heere alleen. De oprechten zullen wel tevreden, terwijl zij hem hun harten wijden, zijn naam belijden. Psalm 64 vers 10. U spreekt mij na in uw hart al dus, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Wij lezen vanmiddag uit 2 Korinthe 13, schriftlezing in verband met het onderwerp uit de Dordtse leerregels. Schriftlezing is dus 2 Korinthe 13. Dit is de derde maal, schrijft Paulus daar, dat ik tot u kom. In de mond van 2 of 3 getuigen zal alle woord bestaan. Ik heb het tevoren gezegd en zeg het tevoren als tegenwoordig zijnde de tweede maal. En ik schrijf het nu afwezende aan degenen die tevoren gezondigd hebben. En aan al de anderen dat, zo ik wederom kom, ik hen niet zal sparen. Omdat gij zoekt een proever van Christus die in mij spreekt, welke in u niet zwak is, maar krachtig is onder u. Want hoewel hij gekruist is door zwakheid, zo leeft hij nochtans door de kracht van God. Want ook wij zijn zwak in hem, maar zullen met hem leven door de kracht van God in u. Onderzoekt u zelf of ge in het geloof zijt. Beproeft u zelf. Of kent ge uzelf niet dat Jezus Christus in u is, tenzij dat gij enigszins verwerpelijk zijt. Doch ik hoop dat gij zult verstaan dat wij niet verwerpelijk zijn. En ik wens van God dat gij geen kwaad doet, niet opdat wij beproefd zouden bevonden worden, maar opdat gij het goede zou doen en wij als verwerpelijk zouden zijn. Want wij vermogen niets tegen de waarheid, maar voor de waarheid. Want wij verblijden ons wanneer wij zwak zijn en gij sterk zijt. En wij wensen ook dit, namelijk uw volmaking. Daarom schrijf ik, afwezende deze dingen, opdat ik niet tegenwoordig zijnde strengheid zou gebruiken naar de macht die mij de Heere gegeven heeft tot opbouwing en niet tot nederwerping. Voorts, broeders, zijt blijde, wordt volmaakt, wees getroost, wees eensgezind, Leeft in vrede. En de God der liefde en des vredes zal met u zijn. Groet elkander met een heilige kus. U groeten al de heiligen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Bidden we eerst de Heere om zijn onmisbare zegen over ons samen zijn. Getrouwe Heere, ook vanmiddag mogen we hier zijn op uitnodiging van u. Bij een geopend en gelezen woord en onder de beademing van uw Heilige Geest. Wij kunnen dat zelf niet organiseren. U moet het geven, Heere, u wilt het geven. U zult het geven naar uw belofte. En daar mogen we gelovig de hand op leggen. Wil dat ook vanmiddag doen in de opening van uw woord. En door uw geest ook in de opening van ons hart. Zodat het contact tot stand mag komen voor het eerst of opnieuw. Dat we mogen weten wie we zijn voor u en vooral wie u bent voor ons. En dat niet alleen maar in het algemeen, maar in een persoonlijke overgave. En in een persoonlijke belijdenis. En in een persoonlijk leven waaruit de vreze des Heren spreekt. Gedenk ons, Heren, met en voor elkaar. Wil ook zijn waarmee geluisterd wordt en meegezongen en meegebeden bij de kerktelefoon. Wat fijn dat dat op die manier kan. Wees met zieken en aan huisgebondenen of die moeten passen op de kleinste kinderen van de gemeente. We zeggen u dank dat we ook in de meent mochten zijn om uw woord te bedienen. En dat zuster Groothedde ook weer in de kerk kon zijn daar met haar man. Dat is toch heel bijzonder, Heren, dat ze dat zo ook mee kon maken. Iets van de eigen Penielkerk, of liever van het eigen woord des Heren, mocht ook over haar en haar man klinken. Zegen ze. En ook de andere leden uit onze kerk die daar in de kerk waren of die op de meent wonen, wil ze alle nabij zijn naar hun persoonlijke behoeften. En wilt u nog leiden en vertroosten nadat u beloofd hebt en doet, opdat u verheerlijkt zou worden en wij de toekomst vol vertrouwen tegemoet zouden gaan. Wij bidden voor het werk van de zending en van de evangelieprediking in Israël. Heere, wilt u al uw getrouwe dienstknechten over het rond ter aarde zegenen en tot een zegen stellen. En dat ze de bazuin van het evangelie maar helder aan de mond mogen zetten. In de verwachting dat u zult doen wat u behaagt met uw woord. En dat is niet de ondergang van uw volk, maar het eeuwige behoud. En als het in landen moeilijk is om openlijk te evangeliseren of zending te bedrijven, dat dan uw levende kinderen mogen zijn, ook een lichtend licht en een zoutend zout op de plaats waar gij hen stelt. Wilt u zo ook uw rijk voortzetten en verder uitwerken in de diepte en in de breedte, en zo uzelf verheerlijken en een getuigenis in deze wereld geven dat er een God is die leeft en die op deze aarde vonnis geeft. Heere, bekeer ons als we nog onbekeerd zijn, of als we in vijandschap tegen u leven, op een moderne manier of op een heel ouderwetse manier. Willen we ons aan ontdekken en de klem van uw belofte en de eis, de genade-eis van uw mond ook in het hart leggen. Wees met allen die u mogen vrezen, Heren, in de oprechtheid van de ontmoeting en verwonderd over de kracht van Christus bloed en de vrede die alle verstand te boven gaat. Wil ze verder geleiden op de weg achter u de Heren aan, zodat er meer gekend mag worden van de genade en meer bedoeld mag worden de eer van uw heilige naam. Wilt u zo uw volk afbreken in zichzelf, maar ruimte, steeds meer ruimte geven in de Christus, opdat uw werk heerlijk openbaar mag komen. Wilt u ons gedenken, Heren, ook als gemeente, nu we een nieuw tweetal hebben gesteld als kerkenraad en daar te zijner tijd ook over moeten stemmen, dat we ook dit stukje, het laatste stukje van dit belangrijke werk, ook met onze gebeden zouden mogen omringen. En wilt u ons leiden en verblijden door uw daden, zoals u dat ook in het verleden hebt gedaan. Gedenk ons met en voor elkaar en leid ons door uw gunst. Wij bidden het in de wegneming van wat voor u niet kan bestaan en pleitend op uw heerlijke beloften die in de Heere Jezus Christus ja en amen zijn. Amen. Wij zingen nu ter inleiding op de prediking uit Psalm 46, de versen 1, 4 en 6. God is een toevlucht voor de zijnen, hun sterkte als zij door droefheid kwijnen. Ze werden steeds zijn hulp gewaar, in zielsbenauwdheid in gevaar. Psalm 46, vers 1, 4 en 6. Wij willen straks zingen uit Psalm 17, het derde vers. Dat is de belijdenis: ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zal glijden. En ook het vierde vers, dat is een gebed. Maak uw weldaan wonderbaar, gij die uw kinderen wilt behoeden, voor vijandsmacht en vreselijk woede en hen beschermt in het grootst gevaar. Psalm 17, vers 3 en 4 straks. Dan wil ik eerst met u lezen uit Dordtse leerregels, hoofdstuk 1, paragraaf 13. En leest u maar mee, want ik zal u zometeen vragen wat u ervan vindt. Hoofdstuk 1, paragraaf 13. Paragraaf 13. Uit het gevoel en de verzekerdheid van deze verkiezing nemen de kinderen Gods dagelijks meerdere oorzaak om zichzelf voor God te verootmoedigen, de diepte van zijn barmhartigheden te aanbidden, zichzelf te reinigen en hem die hen eerst zo uitnemend heeft liefgehad, wederom vurig te beminnen. Zover is het vandaar dat zij door deze leer van de verkiezing en door de overdenking daarvan in het onderhouden van Gods geboden vertragen of vleeselijk zorgeloos zouden worden. Het welk door Gods rechtvaardig oordeel degene pleegt te gebeuren die of zichzelf van de genade der verkiezing lichtvaardig vermetende of ijdel en dartel daarvan klappende in de wegen van de uitverkorenen niet begeren te wandelen. Snapt u wat er staat? En omdat dat laatste stukje een beetje moeilijk is, lees ik nu hetzelfde artikel in de nieuwe vertaling, met toestemming van de kerkraad. Dus, Dordtse leerregels, hoofdstuk 1, paragraaf 13, en dan nu in de vertaling zoals onze kerk die vastgesteld heeft in 1971. Dus weer artikel, hoofdstuk 1, paragraaf 13. Aan het besef en de verzekerdheid van deze verkiezing ontlenen de kinderen Gods dagelijks meer reden om zich voor God te verootmoedigen, de diepte van zijn barmhartigheid te aanbidden, zichzelf te reinigen en hem die hen eerst zo uitnemend heeft liefgehad, vurige wederliefde te bewijzen. Het is er dan ook ver van dat zij door deze leer van de verkiezing en de overdenking daarvan traag worden in het onderhouden van Gods geboden, of op vleeselijke manier zorgeloos zouden worden. Dit pleegt naar Gods rechtvaardig oordeel hun te gebeuren, die of zichzelf lichtvaardig laten voorstaan op de genade van de verkiezing, of zorgeloos en brutaalweg ermee pralen, maar die in de wegen van de uitverkorenen niet willen wandelen. En dan artikel, paragraaf 14. Voorts, gelijk deze leer van de goddelijke verkiezing naar Gods wijze raad door de profeten, Christus zelf en de apostelen, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament gepredikt is en daarna in de Heilige Schriften voorgesteld en nagelaten, zo moet zij ook ten huidigen dagen, te zijner tijd en plaats in de kerk van God, die zij bijzonder is toegeëigend, voorgesteld worden. Met de geest van onderscheid en met godvruchtige eerbiedigheid, heilig, zonder nieuwsgierige onderzoeking van de wegen van de Allerhoogste, ter ere van Gods heilige naam en tot een levendige troost van zijn volk. Tot zover. Geliefde gemeente, bent u zeker van uw geloof? Hoe kun je daar nou zeker van zijn? Ja, je kunt van je geloof zeker zijn, hoewel heel veel mensen daar altijd vraagtekens bij hebben. Maar geloof is een zekere zaak, en de Heere die overtuigt je ook van de zekerheid in het geloof. Waar hangt dat nou van af? Van je gevoel? Van je bevinding? Van je tranen? Van je karakter? Dat laatste kan er iets mee te maken hebben. Maar het gaat daar niet om uiteindelijk. Het gaat er uiteindelijk om dat er een uitverkiezing is. Als er geen uitverkiezing zou zijn, zou u nooit zeker kunnen zijn van uw geloof. Maar nu er een uitverkiezing is, kunt u zeker zijn van uw geloof. Aan het geheim van de uitverkiezing is ook gebonden dat je volhoudt in het geloof. Dat er een leven is verborgen met de Here in de binnenkamer. Maar dat er ook een leven is in het dagelijkse leven buiten de binnenkamer. In heiliging, in toewijding tot de Here. De blijdschap van het geloof hangt ook aan de verkiezing. Want verkiezing, dat is niet een stuk leer waar je de tanden op kapot bijt. Maar verkiezing, dat is God in zijn zondaarstrouw. En doordat God trouw is voor een arme zondaar, kan die zondaar tot geloof komen. En kan die zeker weten dat de Heere begonnen is. En mag die zeker geloven dat de Heere het ook afmaakt in zijn leven. Bent u zeker van uw geloof? Dan moet er natuurlijk ook eerst echt geloof zijn. Maar als er levend geloof is, dan kunt u ook zeker zijn van uw geloof. En dat zit er niet in dat wij zo goed geloven. Maar dat zit er maar uiteindelijk in dat God dat geloof in u ontstoken heeft. Gods trouw. Die begint en die afmaakt. Dat is uiteindelijk de uitverkiezing. De diepe zekerheid van dat God uit is op de zaligheid van zijn volk. Kun je weten dat je behouden bent? Kun je zeker zijn van je zaligheid? Het antwoord van de Dordtse leerregels is zonder enige reserve ja. Hoe kan dat? Doordat de belijdenis de schrift naspreekt. Het thema voor de prediking van vanmiddag is het leven uit de zekerheid van de uitverkiezing. Drie gedachten. Dat is in de eerste plaats een leven dat van de Here uitgaat. Dat is in de tweede plaats een leven dat naar de Here toevlucht. En dat is in de derde plaats een leven dat bij de Here thuiskomt. Ik herhaal. Het leven uit de zekerheid van de uitverkiezing. Dat is in de eerste plaats een leven dat van de Here uitgaat. Dat is in de tweede plaats een leven dat naar de Here toevlucht. En dat is in de derde plaats een leven dat bij de Here thuiskomt. Die remonstranten, die zeiden tegen de gereformeerde gelovigen, de Bijbelse gelovigen: ja, jullie kunnen dan wel makkelijk over een uitverkiezing spreken, maar weet je wat voor mensen dat kweekt? Dat kweekt luie mensen. Die denken: nou ja, als God met me begonnen is, dan kom ik er toch wel. En dan hoef ik mijn best niet meer te doen, want dan is het toch al beslist. Ik kan rustig aanleven wat ik wil. En zo was er een professor uit Franeker, die had toen nog een universiteit, die stad. Hij werd afgevaardigd naar de Dordtse synode. En hij was een knap geleerde, een groot theoloog. Maar hij leefde beestachtig. Hij leefde gewoon voor het lieve vaderland weg, alsof er geen God bestond. Daar ging hij prat op. Maar hij zei: ja, ik ben wel uitverkoren. Ik ben wel een kind van God. Maar als de mensen dan zeiden, die Dordtse vaderen: maar hoe kan dat dan, als je zegt dat je een kind van God bent, maar je leeft nog erger dan een mens die niet aan God gelooft door de week. Hoe kan dat dan met elkaar rijmen? Daar wilde hij niks van weten. Daar wilde hij niks van weten. En toen hebben onze Dordtse vaderen gezegd, op grond van de schrift, dat kan niet bestaan. Als het leven niet je hart openbaart, dat met de Here wandelt, dus als je goddeloos leeft, openlijk, dan moet je ook een vraagteken zetten achter of je wel een kind van God bent, of je wel uitverkoren bent. Want als je echt uitverkoren bent en door het geloof kom je erachter, dan ben je niet traag in het onderhouden van Gods geboden. Dan kun je niet zorgeloos leven op een vleeselijke manier. Dan vertik je het niet om te wandelen in de wegen van de uitverkorenen. Dat hebben ze dus heel duidelijk gezegd op de Dordtse synode. En ik lees het nu uit paragraaf 13. En dan begin ik niet bij het begin, want dat komt zo meteen, maar net iets boven het midden. Zo ver is het vandaar. Hebt u het gevonden in het Bijbeltje? Zo ver is het vandaar dat Gods kinderen door deze leer van de verkiezing en door de overdenking daarvan in het onderhouden van Gods geboden zouden vertragen of vleeselijk zorgeloos zouden worden. Zo van, ach, wat maakt het allemaal uit. Of ik ben toch binnen, dus ik kan doen wat ik wil. Zulke mensen waren er vroeger en zulke mensen zijn er nog. Maar zo doen Gods kinderen niet. Weet je wie zo doen? Plat gezegd, de zogenaamde praatjesmakers. Dan kun je een professor zijn uit Franeker, die had ook een theologische universiteit, maar zijn leven gaf aan dat hij het geheim van de tere omgang met de Here niet kende. Dan kun je de mond vol hebben over de verkiezing, maar als je er niet naar leeft. Weet je wat die professor zei uit Franeker? Ja, ik geloof dat er een uitverkiezing is en ik ben uitverkoren. Of ik nou wel of niet naar de kerk ga, dat maakt niks uit. Of ik nou wel of niet Bijbel lees, dat doet er niet toe. Want Jezus is voor alle mensen gestorven. Conclusie, leef maar aan, het is toch voor elkaar. Waar maak je je druk over? Kijk, dat wordt in paragraaf 13 afgewezen op grond van de schrift. Want als je uitverkoren bent, dan straal je dat ook uit in het leven van het geloof. Je hebt ook een andere reactie. Mensen die heel zwaar in de leer zijn, maar die soms heel licht in het leven zijn. Ik kwam dat in Nunspeet en Elspeet ook tegen. Zondag kon er niks. En de prediking was niet gauw goed genoeg, want ja, die christelijke vermeerde dominetjes die preekten de zonde niet, nietwaar? Die hadden het alleen maar over de Heer Jezus. Dat kon zomaar niet. Maar door de week, dat kon alles. Dan konden ze naar elke wereldse gelegenheid gaan. Ik generaliseer uiteraard. Want ja, als je erbij hoort, al zit je dan in de kroeg, al ga je dan naar de Rosse buurt, dan zet de Heer je vanzelf al stil. En zolang je niet stilgezet bent, dan kun je leven wat je wilt. Want maak er dan maar wat van. Als je straks verloren gaat, heb je tenminste toch nog een zuurstok gehad. Het leven is een pijpkaneel. Wie het hardste zuigt, krijgt het grootste deel. Ja, maar dat is geen uitverkiezing. Dat is puur zonde. Dat is puur zonde. En dat wordt hier heel duidelijk afgewezen. Kijk, en dan kun je zondags natuurlijk een gezicht zetten dat je denkt, het zal zomaar niet gaan. Maar als het leven door de werelds is van heb ik jou daar, of nog erger dan wereldse mensen leven, dan zeggen de Dordtse vaderen, dan mogen we op grond van de schrift een vraagteken zetten. Dat zijn geen uitverkoren mensen. Het zorgeloze van de moderne en het zware van de mens die het niet heel nauw neemt, die raken elkaar. Zo ver is het vandaar, zegt de belijdenis, dat zij door deze leer van de uitverkiezing en door de overdenking daarvan in het onderhouden van Gods geboden zouden vertragen. Want het is geen stuk leer. Het is de levende God. De ontmoeting met de levende God. Nou, in zo'n zorgeloze, in zo'n brutale, wereldse levenshouding, zeggen de belijders, moet je eigenlijk zien dat daar een stukje oordeel van God in ligt. Rechtvaardig oordeel van de Heer. Want je hart komt openbaar in je daden. Aan de vruchten ken je de boom. En dan gaat het in de uitverkiezing maar niet om een doodstuk leer, Maar dan gaat het in de uitverkiezing, ik zei het net ook al, om de ontmoeting met de levende God. Echte uitverkorenen, dat zijn leesbare brieven van Christus. Al dragen ze voor hun eigen besef soms het licht op de rug. Een ander ziet het wel, maar zelf durven ze het niet te zeggen. Echte uitverkorenen, dat zijn mensen die leven in het geloof met de Heer. En die leven uit de Heer. En die hebben de Bijbel en het gesprek over het geloof in en buiten de kerk als een voedsel voor hun ziel, dat ze mogen ontvangen met de hand van het geloof. Echte uitverkorenen, echte kinderen Gods, of ze nou klein of groot zijn in de genade, die hebben de Here ontmoet. En die leven uit de Here. En die leven ook weer naar de Here toe. Dat is het eerste punt. De zekerheid van de uitverkiezing, dat is een leven dat van de Here uitgaat. En dan het tweede. Dat is ook een leven dat naar de Here toevlucht. En dan begin ik aan het begin van paragraaf 13. Daar staan vier prachtige werkwoorden waaruit blijkt hoe dat geschonken geloof in het hart van Gods kinderen zich nu uit in het leven van elke dag. Paragraaf 13 begint. Uit het gevoel en de verzekerdheid van deze uitverkiezing nemen de kinderen van God dagelijks meerdere oorzaak om zichzelf voor God te verootmoedigen, de diepte van zijn barmhartigheden te aanbidden, zichzelf te reinigen en hem die hen eerst zo uitnemend heeft lief gehad, wederom vurig te beminnen. Vier werkwoorden. Ik wil over alle vier in het tweede punt iets zeggen. Dus als je erbij hoort, dan is je dagelijkse huiswerk dat je steeds meer oorzaak vindt om jezelf voor God te verootmoedigen. En nemen jullie wel eens iemand in het ootje, jongens en meisjes, of ken je die uitdrukking niet? Dat is een nulletje, hè? Dus dan het ootje, een nulletje, dan ben je heel klein. Nou, verootmoedigen. Vroeger als kind dacht ik in de kerk altijd dat die tweede O een N moest zijn. Maar het moet toch echt een O zijn. Ootmoed, dat is dat je heel klein bent voor God. En nou zou je denken, als je nou uitverkoren bent, ja, dan ben je er toch? Nee, dan ben je er niet. Ja, de Heere kent je, maar dan leef je juist in dat je niet als bruiloftskind leeft. En hoe meer genade er valt in het leven van Gods kind, hoe meer je dat gaat zien. En daarom, als dat besef, als die verzekerdheid en het gevoel van de uitverkiezing door de Heilige Geest in je hart gerealiseerd wordt, verootmoedig je dagelijks voor God. Dan klop je niet op de borst zo van, ik ben er. Dan zeg je ook niet zo van, ja, maar het zal zomaar niet gaan hoor. Maar dan buig je onder de bediening van het woord als een kind van God. En dan heb je nodig om gevoed te worden met de gerechtigheid van het woord. Die gaat er weet van hebben minder zonde te doen, want er is liefde tot God. Maar groter zondaar te worden. En in het bloed van Christus te zien dat er ruimte is, ook voor de grootste van de zondaar. En het wonder dat er ook vergeving is. En als je die vergeving mag proeven, daar word je ook weer kleiner onder. Want eigenlijk zou je dan als bruiloftskind moeten leven. En dat geldt nou altijd maar door. Het levend geloof, dat is iets levends. Hè? En dat is een leven met de Here waar nooit een einde aankomt. God is getrouw. En de Here die geeft elke keer weer te verstaan. Hij moet wassen, maar ik minder word. Dat is het eerste werkwoord. Het tweede werkwoord is de diepte van zijn barmhartigheden te aanbidden. Prachtig, hè? Jongens en meisjes, toen jullie gedoopt zijn, toen heeft de dominee gebeden voor jullie Ik haal een stukje uit dat doopformulier, uit dat gebed. Wij bidden u, Heere, bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij dit kind altijd in genade wilt aanzien. Nou, vraag maar eens thuis straks of je vader en moeder dat nog weten, toen jij gedoopt bent, dat dit toen ook gebeden is. En dan zet ik even een streepje onder, grondeloze barmhartigheid. De echoput in Apeldoorn, bij Apeldoorn, is 70 meter diep. Nou, dat is behoorlijk, hè? Echoput van 70 meter diep. Maar dat is niet grondeloos. Wat is grondeloos? Er komt geen eind aan, er zit geen bodem in. Dat is grondeloos. Nou staat hier van barmhartigheid van God dat ze grondeloos is. Dus, bodemloze put. Een bodemloze put. Ja, zo is het nou van Gods barmhartigheid. De diepten van Gods barmhartigheid aanbidden, dat doe je in het geloof. Dat is een bodemloze put. Dus er is nooit een einde dat je zegt, nou is het op. En barmhartigheid, weet je het nog? Ik heb het eens een keer al geoefend met jullie, 2 keer geloof ik al. Een moeilijk woord uit de Bijbel, jongens en meisjes. Maar die B van Bernard, die moet je vervangen door de W van Wilhelmina. Wat krijg je dan voor woord? Warmhartigheid. Hè? Nou, dat is natuurlijk wel, dat is een foefje. Maar er zit ook wel duidelijkheid in. Barmhartigheid is dat je hart eigenlijk brandt van liefde voor een arme zondaar. Dat is barmhartigheid. Nou, dat is bij jouw doop gebeden. En dat staat hier nou weer als het over de uitverkiezing gaat. En dan zeg ik dus niet weer, uitverkiezing is niet een stuk leer dat je in de kast zet en dan kun je over redeneren. Maar dat is nou een bodemloze put van Gods barmhartigheid. Mag u daar nou in blikken? Heb je daar nou van gedronken? Is dat nou wat je hart volmaakt door het werk van Gods lieve geest? Dan krijg je iets van dat aanbidden. De uitverkiezing is een stuk om te aanbidden. Daar moet je niet over redeneren. Daar moet je God in aanbidden. Nou, dat staat hier. De diepten van Gods barmhartigheden aanbidden. Dat God met je begonnen is, kinderen van de Heere. Dat de Heere met je doorgaat. Dat hij niet maar een engelengeduld met je heeft, want dat is maar beperkt, engelengeduld. Maar dat hij een goddelijk geduld met je heeft. Onpeilbare diepten van Gods barmhartigheid. Het is een groot wonder dat de Heere met je begint. Het is een groter wonder dat de Heere met je volhoudt. Het is het grootste wonder dat de Heere het met je voleindigt. Nou, dat is uitverkiezing. Dat is Gods onpeilbare barmhartigheid aanbidden. Het derde werkwoord. En zichzelf te reinigen. Die remonstranten die zeiden, ha, die gereformeerden, allemaal van die luie mensen, die denken op de roetsbaan zo naar de hemel te vliegen. Nee, dan heb je niks van de Bijbel begrepen. Want zodra het geloof van de uitverkiezing in mijn hart gerealiseerd is, word ik werkzaam met het woord. Word ik werkzaam in de ontmoeting met de Heere. En ga ik mezelf reinigen in de kracht van de Heilige Geest. Dus heel concreet afstand doen van de zonde. Van verkeerde neigingen. Door de kracht van de Heilige Geest. Nou gemeente, dat geeft dus een stukje huiswerk. Als die wil van mij, die van nature dood is en ook tegen God ingaat, als die vernieuwd is, hè, dan ga ik door de kracht van de Heilige Geest meewerken, geen coöperatie hoor, God en co, maar ga ik wel meewerken met de Heilige Geest om een leven in te richten zoals de Heere dat van me vraagt. Dan komt er contact met de hoogspanningskabel die boven de trolleybus in Oosterbeek zit. Hè? Zodat die trolleybus, als er maar contact is met de bovenleiding, precies in het spoor blijft uitgetekend door het dorp. Zodat die bus niet verongelukt. Zo is het geestelijk ook. Als er contact komt met de bovenleiding, en dat is de uitverkiezing, dan blijf ik in het spoor van de Heer. Dat schrijft hij voor. Ik kan natuurlijk wel links en rechts afgaan zelf, maar bij het licht van het woord wil ik me dan reinigen om in het spoor van de Heer te blijven. Daarom willen we straks ook zingen: ik zet mijn treden in uw spoor. Wil mij voor struikelen bevrijden. Maar ik heb daarin ook zelf mijn verantwoordelijkheid. Zichzelf te reinigen. En dan het vierde woord. En hem die hen eerst zo uitnemend heeft lief gehad, wederom vurig te beminnen. Staat er natuurlijk een beetje oud-Hollands en een beetje romantisch misschien, maar ja, beminnen, daar is tegenwoordig de wereld ook vol van, hè? Beminnen. En dan zeggen ze dat op zijn Engels. Maar ja, dat is aan je eigen trekken komen vaak, heb ik de indruk, als ik zo'n liedje wel eens hoor. Dat is beminnen voor een nacht. En de volgende nacht is er weer een ander. Maar hier is het beminnen door de nacht van mijn diepe val heen naar het licht van de bruidegom. Constant. Uitverkiezing. Je kunt op God aan. Daar kun je zeker van zijn. En als die vlam in mijn hart brandt, dan slaat ze in wederliefde eruit. Want dan wil ik hem hartelijk lief hebben. Niet in de eerste plaats om wat hij geeft, maar om wie hij is. Dat is het, hè. Vandaar dat woord aanbidden ook in het derde werkwoord, hè. Dat is niet bidden, dat is vragen om iets. Maar aanbidden is zeggen dat iemand goed is. Heerlijk als we dat mogen verstaan. Ook als u niet durft te zeggen dat u uitverkoren bent, dat is ook nog niet zo belangrijk of je dat durft te zeggen. Dat weet de Heer wel. Maar als u dit kent, deze vier werkwoorden, zeg het expres zo, dan ben je er dus ingezet. Dan heeft de Heere zijn werk aan je gedaan. En doet hij nog steeds door. En vandaar dat je gaat werken, de werken der liefde, door het geloof. Geloof in de liefde werkzaam, zoals Paulus dat in Galaten zegt. U hoort het, de Dordtse leerregels, dat is geen koude dogmatiek. Maar ik zeg het opnieuw, dat is het leven met de Heere. Vader, Zoon en Heilige Geest. Ik zou eigenlijk willen zeggen op dit punt, deze geloofsbelijdenis is eigenlijk het hooglied van de liefde uit het Nieuwe Testament. Want je hoort hier het hart van God kloppen. Zo dat het hart van Gods kind meegaat kloppen. Want belijdenis, dat is een echo, hè? Dat is een echo van wat de Heer in zijn woord voorgezegd heeft en voorzegd heeft. En als mijn hartenklop nou daarin mee mag komen, dan is eigenlijk deze belijdenis het liefdeslied tussen de bruid en tussen de bruidegom. Tussen Christus en zijn gemeente. Dat is nou het geloofsgevoel van de verkiezing. En vat u het woord gevoel niet verkeerd op, dat is het gevoel dat bij het geloof hoort. Dat dus de schrift geeft door de Heilige Geest. En zo spreekt deze belijdenis in dit lied van de Heere. Nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen, o God, mijn sterkte, u hartelijk beminnen. U kunt zeker zijn van uw geloof. U kunt zeker zijn van de Heer. En als je dat mag zijn, dan is dat al genade. De Heer zou van me af kunnen als ik kijk naar mezelf. Als het van mij zou afhangen, zou het helemaal niks worden. Maar gelukkig is dat niet zo. Daar zet de Heer bij al Gods kinderen een punt, een streep doorheen. Niet ik begon met mezelf, maar de Heer is met mij begonnen. En als je dat geloven mag, dat is de uitverkiezing. Dat de Heer met je begonnen is, dat geeft de verzekerdheid van de verkiezing. Dat geeft de vastheid in het geloof. Dat geeft de toevlucht nemen tot de Here, ook als je het eens kwijt bent. Dat geeft de volharding in het geloof. Dat geeft de heiliging in het geloof. Dat geeft de geloofsblijdschap in het geloof. Dat geeft ook het geloofsuitzicht bij het geloof. Een leven dat uit de Here komt. Zich vastzet in mijn leven door het werk van Gods geest. En ook weer naar de Here toevlucht. Geestelijke leiding uit de Dordtse leerregels, gemeente. Is dat actueel of niet? Is dat een levende zaak? Of is dat ouderwetse koek? Het staat er natuurlijk wel een beetje in oud-Nederlands, maar wie echt zijn best doet om het te verstaan, die ontdekt dat het woord opengaat in deze belijdenis. Anders hebben onze voorvaderen in Dordrecht niet gewild dan alleen het zuivere woord van de Here verstaan en naspreken. Daarom heet dit formulier ook een formulier van eenheid. Nou, als je kijkt naar de veelheid van gereformeerde kerken in Veenendaal, dan zou je haast gaan spreken van een formulier van oneenigheid. Hè? Wat divergeren we toch van mening op dit punt. En dat zal ook wel niet anders worden. Maar wat ik altijd heerlijk vind, dat je over kerkmuren heen toch die eenheid ondervindt. Allen die uit deze uitverkiezende God mogen leven, die verstaan elkaar. Niet alleen maar in Nederland, ook als je in Afrika komt of in Amerika. En je spreekt met iemand die hieruit mag leven, die uit het woord van de Here mag leven, dan is er herkenning. Kent u dat leven? Is dat bij jou te vinden? Kent u ook iets van dat wezen van dat leven, dat vast ligt in de Here? Nou mensen, dat is het, hè. U zegt misschien, ik kan dat niet zo verwoorden. Nou, dat hoeft ook niet. Daarom heeft de Dordtse Synode dat gedaan. Maar als u het misschien niet zelf zo kunt verwoorden, maar het wel herkent, dan kunt u het bijvallen. En dan hoef je alleen maar ja te zeggen. Of amen. En dan val je de Here bij in zijn woord. Nou, dat is belijden. Dat is belijden. En dan leef je dus eigenlijk uit wat het woord zegt, want de Dordtse leerregels vatten het woord van God op dit punt samen. Heerlijk als u dat mag verstaan. U die in de verzekerdheid van het geloof mag leven, in de blijdschap van het geloof. Maar ook als je staat in het toevluchtnemende geloof. Als je schuchter bent en van verre staan. En je hoort dit dan lezen uit de Dordtse leerregels en uit de schrift. En je zegt het, ja, zo is het. Zo geloof ik het ook en zo beleef ik het ook. En zo wil de Here werken en doorwerken. Amen, zegt mijn ziel erop. Staat u daar nog helemaal buiten? Ja, dat kan ook. Dat kan ook. Dan moet je eerlijk zijn. Als je niks doet. En je eerlijk afvragen of de Here door zijn geest wel in je werkt. Of je dat wel wilt. Of dat je dat zondig tegenstaat. Verkiezing zegt, God is trouw, hij wil het alsnog doen. Hij wil zijn woord tot een zegen stellen. Opdat u, onbekeerde, er nog door geraakt wordt. En er werkzaam mee wordt. En uitgedreven wordt uit de duisternis. Tot dat wondere licht van Gods vriendelijk aangezicht. En dan het derde punt, gemeente, het leven uit de zekerheid van de verkiezing. Dat is een leven dat bij de Here thuis komt. Prachtig artikel 14 ook. Voorts gelijk deze leer van de goddelijke verkiezing naar Gods wijze raad, door de profeten, Christus zelf en de apostelen, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament, gepredikt is. En daarna in de Heilige Schriften voorgesteld en nagelaten. Zo moet ze ook nu gepredikt worden. Moet je de uitverkiezing preken? Dat is eigenlijk de vraag, hè? Ik zou het zo willen beantwoorden, gemeente. Niet als leerstuk. Niet als leerstuk. Als de prediking komt onder de beheersing van de uitverkiezing, dan preek je alleen een Christus voor de uitverkorenen. Maar wat Wat heel erg is, vind ik ook, als de prediking onder de beheersing van de uitverkiezing komt te staan, dan wordt het eigenlijk alleen maar beschouwing. En dat is heel gevaarlijk. Dan wordt het redenatie. Dan wordt het wiskunde. En het moet verkondiging, het moet bediening zijn. Kijk, het feit dat je mag en kunt en moet preken, dat is een teken dat er een uitverkiezing is. Als er geen uitverkiezing zou zijn, dan zou je ook niet kunnen preken. Maar nu er een uitverkiezing is, een uitverkiezend God, nu mag je preken. En dat is de beweging vanuit de uitverkiezing naar arme zondaren toe, om ze in het net van het evangelie te vangen en mee te nemen naar de Heer. Als wij de Bijbel eerlijk lezen, gemeente, dan wordt nergens de uitverkiezing gepredikt, zodat er gezegd wordt van, ja, maar je moet eerst weten of je uitverkoren bent, en dan mag je luisteren naar die belofte van de Heere, komt herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Nergens in de schrift staat de uitverkiezing op de voorgrond als een blokkade voor de prediking van Gods woord. Het is net andersom. De uitverkiezing is het geheim van de zaligheid. En daarover mag de prediking juichend zijn. Het is ook opmerkelijk dat de uitverkiezing in de Bijbel altijd voorkomt in gedeelten waar er over gezongen wordt. Leest u Efeze 1 straks maar eens aan tafel na de maaltijd. Efeze 1, prachtig hoofdstuk over de uitverkiezing, over Gods wonder dat bezongen wordt. We kunnen en we mogen het woord van de Heere dus verkondigen vanwege de uitverkiezing. Zo is het vanaf Adam en Eva gegaan, zegt de belijdenis. Naar Gods zeer wijze raad heeft hij zijn plan tot redding van zondaren laten verkondigen. Ook aan Noach en Abraham, Oude Testament, Nieuwe Testament, door profeten. Natuurlijk ging dat in het Oude Testament wel iets anders dan in het Nieuwe Testament, omdat de Heer Jezus nog niet gekomen was. Christus zelf, de apostelen, Gods reddende zondaarsliefde, Gods unieke levensverzekering. Dat is het, hè? Een levensverzekering voor ten doden gedoemden. Alleen met dit verschil, een levensverzekering op aarde die geldt tot je sterft. Dan heb je er niks meer aan. Maar de uitverkiezing, dat is een levensverzekering die geldt tot in eeuwigheid. En er zit ook een polis bij. En de polis, dat zijn de heilige schriften. En in de kleine lettertjes kunnen we lezen wat nou de voorwaarden zijn. En dan kun je daarbij een polis in het dagelijkse wereldse leven wel eens, ja, dan kun je eigenlijk wel eens bekocht uitkomen. Hè? Maar hier niet, want in die kleine lettertjes staat dat de Heere Jezus alles betaald heeft. En dat God de Vader alles heeft uitgedacht. En dat de Heilige Geest alles wil toepassen. Ja, omdat, zeg jongens en meisjes, heeft een kikker veren? Nee, kikker heeft geen veren. En als een kip kaal is, kun je er dan nog veren van plukken? Nee, je kan geen veren plukken van een kale kip. Nou mensen, wij zijn zo ver van de Heere afgevallen. Koude kikkers, kale kip. En dat is nog zacht gezegd hoor. We hebben de eeuwige dood verdiend. En dat staat allemaal in die kleine lettertjes van de polis. Dat je van een kikker geen veren kunt plukken. Dat van ons niks meer te verwachten is. Omdat het in onze genen zit, DNA-profiel, dat we tegen God zijn. In de kleine lettertjes is daar zo mee gerekend. En daarom zegt de Vader, nou zal ik het heil uitdenken. En dan zegt de Heer Jezus, nou zal ik het heil bekostigen. Golgotha's offer. En dan zegt de Heilige Geest, en dan neem ik het mee uit de hemel en breng het naar al die mensen die daar verloren liggen. Dat staat allemaal in de kleine lettertjes. Dus als je dat leest, kom je er nooit bekocht en bekaaid van af. Maar als je dat leest, die levensverzekering, dan kom je er juist vrijgekocht uit. Want dan kom je via die kleine lettertjes in die genadepolis mee bij de Heere uit. Wonderlijk. Het kan niet om mij, maar het kan wel voor mij. En dat zegt de Heere in de levensverzekering die de schrift heet. Vanaf Genesis 3 tot Openbaring 22. Daarin staat heel duidelijk hoe God dat in het leven van zijn kind doet. Dus zo mag de uitverkiezing worden gepreekt. Ik moet het nog anders zeggen. Zo klinkt de vastheid van Gods verbond en woord in de prediking door, overeenkomstig de polis die de schrift is. En dan vind ik het ook heel bijbels wijs dat daarbij staat, ze moeten ook ten huidige dagen, die uitverkiezing, gepredikt worden, toegeëigend worden, voorgesteld worden met de geest van onderscheid. Mooi, hè? Wijze mannen die daar zaten, hoor. Eenvoudige, kinderlijke godgeleerden. Ze hadden brains van heb ik jou daar. Groot verstand. Maar ze hadden ook een tere godsvrees. En zeggen ze, dat moet je nou met geestelijk onderscheid doen. Bij de een doe je dat anders dan bij de ander. Allemaal vanuit de kleine lettertjes van de polis. Want die verkondiging mag niet afschrikken. Die moet juist lokken. Er staat nog wat bij. Met godvruchtige eerbied. Ja. Want we moeten nooit op Gods stoel gaan zitten. Het gaat hier om de dingen van de Heere. Heilig. Dat wil zeggen. Het komt van God. Het hoort bij God. Het gaat ook weer naar de Heere terug. Heilig. Dus dat vraagt wel een bepaalde toewijding om met deze dingen om te gaan. Een hoge zaak. Het komt namelijk uit Gods hart. Uit Gods vaderhart. En dan staat er ook nog bij, zonder nieuwsgierige onderzoeking van de wegen van de Allerhoogste. Nou, dat moeten we ook maar ter harte nemen. Want wij zijn niks te goed om te zeggen, laat me nou eens even op uw bureau kijken dat in de hemel staat, waarop je het hebt uitgedacht. Ik zeg het expres een beetje plat, want zo, ja, daar zijn we niks te goed voor. He, dat we de vinger erachter willen hebben. Maar de hand moet op de belofte, gelovig luisterend naar de Heer, naar de verkondiging van Gods woord. De verborgen dingen die zijn bij de Heer, Mozes zei het al, maar in de prediking van de levenspolis openbaart de Heilige Geest ze aan ons hart en aan dat van onze kinderen. En dan is verkiezing geen hinderpaal, maar dan is de uitverkiezing het geheim van de zaligheid. Het geheim van zalig worden, zalig zijn en zalig blijven. Van een diepe troost en een blijvend uitzicht. Niemand van ons begint met de uitverkiezing. God begint met de uitverkiezing. Gods kind eindigt met de uitverkiezing. In dat wonder dat God getrouw zijn woord houdt. Dat is het geheim van de vastheid en de zekerheid. Dat is niet in jezelf. Maar dat is in het woord, in Christus. En door de Heilige Geest ook zo in je hart. Tot ere van Gods heilige naam. Mooi, hè? Daar gaat het om. Daar gaat het om. Het gaat er niet om dat ik niet in de hel kom. Het gaat tot ere van Gods heilige naam. Geprezen zij de drie-enige God. En dan staat er ook zo heel mooi bij. En zo tot een levendige troost van Gods volk. Ja. En zo, dus als het tot eer van God mag zijn, op die manier is het ook tot een levendige troost van Gods volk. Nou, dat onderstreep ik tenslotte graag, gemeente. Zo willen we erover preken in deze moeilijke serie. Zo willen we ernaar luisteren. Niet als een sombere dreiging, een donker noodlot, maar als een rijke, ontdekkende, vertroostende prediking. Die ons alles uit handen slaat wat we moeten missen. Maar die ons fundeert in het eeuwig blijvende woord van God. Dan zoek ik het niet in mezelf. Dan zoek ik het niet in een systeem, maar buiten mezelf in Christus. En daar vind ik het ook. Doordat ik van hem gevonden ben. Val die heiland maar te voet, mijn broeder en zuster in de Heere, ook als u er nog buiten staat. En u zult zalig worden. Wees maar vruchtbaar bezig, werkzaam met deze klanken van Gods woord over de verkiezing. Tot eer van God. En tot een levendige troost van zijn volk. Gods kinderen kunnen er blij uit leven. En Gods kinderen zullen er eens zalig op sterven. Amen.
Thank you.
eindigen met dankzegging en gebed. Heere, wat een wonder dat u van eeuwig af trouw blijft. Dat u zich geopenbaard hebt al voor de val en ook na de val als diezelfde God. Die geen lust hebt in de dood van de zondaar, maar daarin dat hij zich bekeert en leeft. En dat u daarom het woord steeds hebt laten uitgaan, al op de grond van het verloren paradijs. En u gaat ermee door tot aan de wederkomst van de Here. Het is alsof u pijlen afschiet van uw liefdesboog, die ons hart, ons stenen hart mogen raken en verbrijzelen, zodat er een nieuw leven komt. Plaats voor Christus. Leven uit de Here, door de Heilige Geest. En zo verwerkelijkt zich de uitverkiezing, Here. Wat is dat groot en rijk. Het ligt vast in uw heilsplan. Het kan voor ons wel eens weg ebben. Het kan voor ons wel eens donker zijn, ook na ontvangen genade. Het kan voor het gevoel, voor de bevinding, wel eens zijn alsof er geen God meer is. Maar dat we dan toch in de oefening van het geloof, of in de schenking van het geloof, mochten zien op de openbaring van uw woord. Die ligt vast. Die blijft vast. En als de Heere begonnen is, dan komt hij erop terug. Rijk en ruim. Vast en zeker. Heere, dat is de levendige troost van al uw kinderen. Levendig. Dat is te merken als je met ze spreekt. Levend, want dat is het leven uit de Here. Dat komt bij u vandaan. En het gaat ook weer naar u toe. Misschien zijn wij nog horen bij die mensen die beschreven worden in dat ene artikeltje. Die er een rustgrond van maken van de uitverkiezing. Als ik er niet bij hoor, kom ik er toch nooit bij. En als ik erbij hoor, dan ben ik binnen. Wie maakt me wat? Heere, wilt u met de prediking van uw woord zulke standpunten omverblazen in ons leven? Omdat ze niets te maken hebben met de Bijbelse belijdenis van de verkiezing. Maar soms ook nog een idee kunnen zijn van een mens om zelf recht op te blijven staan. We bidden, Heere, voor alle die u mogen vrezen. Wilt u ze leiden door uw woord en geest? En wilt u ze verder leiden ook? Die vier werkwoorden, werkwoorden. Woorden uit de schrift waarmee je werkt in het geloof. Dat dat ook ons huiswerk zal zijn in de komende week, ja, heel ons leven. En we zullen ontdekken dat als we daar gelovig mee werkzaam zijn, dat u er doorheen werkt en u schenkt wat u beloofd hebt. En dan is er nog zoveel te leren, Heere. Dan is er nog zoveel te ontvangen. Dan leven wij vaak nog zo beneden de maat. Ook uw duurgekochte kerk. Adeldom verplicht, dat geldt ook hier. Dat we daarna mogen staan. En achter u zullen volgen. Onder de bescherming van uw leiding. Wij bidden om uw zegen in deze vakantieweek. Als er geen catechisaties zijn. Als de kinderen vrij zijn van school, wil ze alle gedenken en bewaren. Misschien trekken we er nog op uit met elkaar. Wil ons dan ook onderweg bewaren en veilig weer terugbrengen. Wij bidden ook voor aanstaande vrijdag, als de toren op zijn hoogste punt gehesen zal worden op de nieuwe kerk. Dat we daar ook getuigen van mochten zijn met elkaar, Heren. Laat alles ook goed mogen gaan. We zijn dankbaar dat het tot nu toe voorspoedig alles gegaan is en dat u ook velen een goede inzet hebt gegeven en nog steeds geeft. Leg uw zegen er ook verder in, zo dat we straks nieuw onder dak mogen komen en dat die toren dan een stille wijsvinger is naar de hemel. Die in de hemel zit, die zal het ons doen gelukken. Ja, Heren, laat er zoiets van de kerk mogen uitgaan, ook op die nieuwe locatie. Gedenk ons als we van hier gaan. Zegen de Bijbelstudie van vanavond in Lunteren. En wees ons allen nabij, jonger en ouder en de kinderen. Dat bidden we u in de vergeving van onze zonden. Alleen om Jezus wil. Amen. Uw gaven worden nog ingezameld en daarna willen we zingen uit Psalm 138 dat mooie bekende vers: als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Uw rechterhand zal redding geven. Psalm 138, vers 4. Verheft uw harten tot God en draagt met u mee de zegen des Heeren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.